Daniël 10, ik lees uit de herziene Statenvertaling. Wat kun je immers beter doen? Hoofdstuk 10, vers 1. In het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Beltsazar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen was ik, Daniël, 3 volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel had ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die 3 volle weken voorbij waren. Op de 24e dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een man gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurfakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. En dan staat er in vers 11, dat is een andere persoon, dat is een engel die nu aan hem verschijnt. Hij zei tegen mij, Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal, en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij, maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daarachter bleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen. Want er is nog een visioen voor die dagen. Vers 20, toen zei hij, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden en zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michael. En ik stond in het eerste jaar van Darius de Meder hem terzijde als steun en toeverlaat. Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken. En dan komt er een heel lang hoofdstuk waar wij aan het einde, nou ja, op 2/3 dit lezen in vers 31... Vers 32. Hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij, dat is de koning van het noorden, doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving dagenlang. Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. Van de verstandigen zullen er struikelen om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken. Tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is, want wat vastbesloten is, zal gebeuren. En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. En dan eindigt dat hoofdstuk, helemaal de laatste regel, 2/3 van vers 45. Dan zal hij tot zijn einde komen en geen helper hebben. Dan verder in hoofdstuk 12. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is, sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen als de sterren, voor eeuwig en altijd. vers 6. Dat is: een van de engelen zei tegen de man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond: hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Toen hoorde ik de man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond, en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft, na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan deze dingen een einde komen. Vers 9, ga heen Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver, wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Vers 13 tenslotte, maar u ga heen tot het einde, want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming. Aan het einde van de dagen. Tot zover uit Gods woord. En als we nou eens minder bezig waren met onze eigen dingen en meer met Gods volk ook van vandaag, of je daarbij nu denkt aan de kerk of aan Israël, dan zouden wij ook misschien meer verstaan. Maar daarvoor moet je loskomen van jezelf. Het was ook riskant wat hij deed, want hij begon in de eerste maand. En als je dat bedenkt, als dat de eerste maand is van het godsdienstige jaar in Israël, dan betekent dat op de 14e Nisan, dan begint het Pesachfeest. Hij had er vast op gerekend dat hij voor die tijd klaar zou zijn met zijn vaste periode. Want wie wil dat nou missen? Het Joodse paasfeest. En met alles wat erbij hoort. Alle maaltijden, de ongezuurde broden. Maar hij was begonnen met vasten en hij kreeg geen antwoord. Later in het hoofdstuk horen we hoe dat kwam. Maar het is heel bijzonder dat hij volhield. Want als je het hoofdstuk aandachtig leest, dan denk ik dat je tot de conclusie moet komen dat als hij voortijdig was opgehouden met bidden, die engel die probeerde bij hem uit te komen, onverrichte zaken naar de hemel was teruggekeerd. Dat kun je alleen maar snappen als je weet wat de kracht van het gebed is. En dat gebed werkelijk iets in de hemelse gewesten kan bewerken. Dat niet alles van tevoren vast ligt en ons gebed er helemaal niets meer aan toe of afdoet. Dit gebed bewerkt iets. Na 3 weken weet de engel die op de eerste dag al naar Daniel toegestuurd was, want God wilde hem helemaal niet zo lang laten wachten, dat die engel eindelijk kon doorbreken. Want die engel, dat lezen we in dit hoofdstuk, werd tegengehouden door de vorst van de Perzen. Vorst, dat is niet een gewone koning, dat is het Hebreeuwse woord sar, dat je, als je met een beetje fantasie ook nog veel kunt terugvinden in de naam Israël. Meestal vertalen we dat met God geworsteld. Maar de Statenvertaling zegt zich vorstelijk gedragen hebben. Dat is eigenlijk een hele mooie omschrijving. Dat andere is ook goed. Maar dat woord sar, dat is vorst. Maar dit zijn geen aardse vorsten. Daar hebben engelen niet mee te vechten. Dat leggen aardse mensen af. Maar dit zijn geestelijke machten in de hemelse gewesten. En er zijn weinig hoofdstukken in de Bijbel waar we zo duidelijk licht krijgen over die geestelijke macht. Deze engel gaat naar Daniel toe en ontmoet in de geestelijke wereld een andere engel die er totaal geen belang bij heeft dat deze engel bij Daniel uit zal komen. En dat is de vorst van de Perzen. Dat is de onzichtbare geestelijke macht achter het Perzische Rijk. Het Perzische Rijk heeft 2 hoofden. Een aards hoofd, dat is de koning van Perzië. En een geestelijk hoofd, om zo te zeggen. Dat is een hoofd achter de schermen. En dat is in dit geval deze vorst van Perzië. En omdat het een duister rijk is, een rijk zonder God, betekent dat ook dat het een negatieve macht is. Je kunt rustig zeggen een trawant van Satan. Helemaal verderop in het boek Openbaring zien we precies hetzelfde. Het Romeinse Rijk van de eindtijd heeft een aards hoofd, die wordt het beest genoemd, maar ook een onzichtbaar hoofd, dat is de draak. En daar wordt heel duidelijk bij gezegd in Openbaring 12, dat is de duivel, de Satan, de oude slang. En zo is het met al deze wereldrijken. In Jesaja 14 horen we over de koning van Babel, maar achter die koning van Babel rijst daar in vers 12 tot 15 een onzichtbare macht achter. Want de kerkvaders al zeiden, dat is de Satan. Alleen als kind snapte ik nooit wat de Satan dan zomaar ineens in zo'n hoofdstuk doet dat over de koning van Babel gaat. En later begreep ik dat het de engelvorst van Babel is. Maar ja, dat is een trawant van Satan, dus dat zat er niet zo ver naast. Misschien mag je wel zeggen Satan zelf. Maar daar gezien als de engelvorst in de onzichtbare wereld die dat Babylonische Rijk ten diepste leidt. En zo is dat hier ook. En straks moet die engelvorst van Perzië plaatsmaken voor de engelvorst van Griekenland. Want op het Babylonische Rijk volgde het Medisch-Persische Rijk en op het Medo-Persische Rijk volgde het Grieks-Macedonische Rijk. Al die rijken hebben een eigen engelvorst. Op aarde strijden ze tegen elkaar. Het enige rijk verovert het andere. Maar in de geestelijke wereld zijn het allemaal trawanten van Satan die hij aan de touwtjes heeft. En hij schakelt er rustig één uit om een ander naar voren te schuiven. Zoals hem dat goed dunkt. Met de God der goden op de achtergrond die de touwtjes in handen heeft en alles bestuurt zoals hij het uiteindelijk wil. Hier zien wij dus dat we deze openbaring waar we vanavond ons mee bezighouden te danken hebben aan de volharding van Daniël. Die 3 weken lang doorgaat met bidden. Nou, dat is het eerste merkwaardige. Hij krijgt bezoek van een engel. Die engel heeft zich vrijgevochten van de koning, van de vorst van de Perzen, en deze engel gaat hem vertellen wat er in de komende tijd zal gaan gebeuren. Dat is de inhoud van hoofdstuk 11 en 12. Maar daarmee zijn de eigenaardigheden van hoofdstuk 10 nog niet uitgeput. Want er is iets dat nog merkwaardiger is dan wat ik tot natuurlijk verteld heb. En dat is zoals hij gewoonlijk wordt aangeduid, de man in linnen. De man in linnen. Vers 5, daar begint het. Een man gekleed in linnen. We horen over zijn gordel, zijn lichaam, zijn gezicht, zijn ogen, zijn armen, zijn voeten. Het bijzondere daarvan is dat als je dit legt naast Openbaring 1, waar de Heer Jezus aan Johannes verschijnt op Patmos, die beschrijving van de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, sprekend lijkt op deze beschrijving. En dat betekent zonder meer dat de Heilige Geest daarmee aangeeft dat deze man in linnen niemand anders dan Christus is. We noemen dat wel eens de pre-incarnate Christus. Dat wil zeggen de Christus van voor zijn incarnaties, voor zijn menswording. Want Heer Jezus is van eeuwigheid af de Zoon van God. En waar God zich openbaart, ook in het Oude Testament, waar God zichtbaar wordt, is dat eigenlijk altijd in de Zoon. In de Logos, het woord dat bij God was en dat God was. Even een zijspoortje, Jesaja 6, waar Jesaja de Heere ziet op zijn hoge en verheven troon, daarvan zegt Johannes 12, hij zag Christus. Want waar God zichtbaar wordt, is dat altijd in Oude en Nieuwe Testament in Christus. Als je hem al zo mag noemen voor zijn mens worden, maar het gaat wel over dezelfde persoon. De persoon van voor zijn mens worden. Maar het bijzondere is, hij wordt hier als een mens getekend. Soms wordt hij een engel genoemd, de engel des Heren is in feite diezelfde gestalte. Aan de ene kant de vertegenwoordiger van de Heren, zo kun je het woord engel opvatten, een boodschapper, dat is de letterlijke betekenis. Boodschapper van de Heren God, maar de beschrijving van die engel des Heren en de Heren zelf, die lopen door elkaar heen. Daar heb je verschillende voorbeelden van, Exodus 3 bijvoorbeeld, brandende braambos. Dan hoor je de engel des Heren. En de Heere, die twee benamingen worden door elkaar gebruikt. Dat wil zeggen, hij is de boodschapper van God en hij is God. Dat kun je alleen maar snappen als je Johannes 1 kent. Het woord was bij God. Het is het woord dat uit Gods mond uitgaat. En het is God zelf. Nou, daar heeft de kerk eeuwen over gedaan om dat een beetje uit te sorteren hoe je dat moet snappen. Met heel veel ruzie trouwens, met wapengekletter, maar ze zijn eruit gekomen. En volgens mij op een goede manier, gelukkig, goddank. Want het heeft heel wat strijd gekost. Hij vertegenwoordigt God en hij is God. Daar ging de hele strijd over. Maar hier zie je hem als een man in linnen gekleed. En deze prachtige beschrijving is daarom des te opmerkelijker, omdat deze gestalte eigenlijk weinig doet in dit hoofdstuk. Want ik zei het straks al bij het voorlezen, even later is daar een engel die Daniël aanraakt en met hem begint te spreken. Daniël is helemaal van slag, is op de aarde gevallen vanwege deze indrukwekkende verschijning. Die engel komt hem troosten en bemoedigen en die gaat hem dan uitleggen hoe de toekomst van Israël zal zijn. Dus die man in linnen en die engel zijn niet dezelfde. Die man in linnen is daar maar. En hij is een heel geheimzinnige figuur. In hoofdstuk 12 komt hij nog weer even aan de orde. Maar hij spreekt nauwelijks. Hij zegt alleen maar in vers 7 van hoofdstuk 12. Toen hoorde ik de man gekleed in linnen zeggen. En daar is het weer helemaal precies de engel die in Openbaring 10 beschreven wordt. Alweer een frappante parallel. En hij zegt na een tijd, tijden en een halve tijd, dan zal het allemaal gebeuren. Maar voor de rest is het de engel die spreekt. Maar stel u dat eens voor. Wij weten nu in het licht van het Nieuwe Testament wie deze man in linnen is. En eigenlijk, als ik het goed begrijp, wat de Heilige Geest hiermee zeggen wil, is wat er ook gebeurt daar in de geestelijke wereld, met al die engelvorsten die geweldige macht hebben, en trawanten zijn van de Satan, hun opperheer, en wat er ook gebeuren zal in de geschiedenis, hoeveel wereldrijken er ook nog zullen komen, en die zullen allemaal Israël benauwen, hoe lang het ook allemaal nog mogen duren, uiteindelijk komt alles in orde. En dat komt doordat deze figuur dit alles overstraalt en achter de schermen alles in zijn hand heeft. Ik sloeg het net even over, maar in hoofdstuk 12, daar lezen we van deze man in linnen. Hij heeft zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft. Ik zei al, dat is in Openbaring 10 ook, wordt dat ook beschreven. Daar heet hij ook een andere engel, maar het is heel duidelijk dat het over Christus zelf gaat. Met andere woorden, wat we ook in deze hoofdstukken gaan lezen, je hoeft je nooit ontmoedigd te voelen. Je hoeft nooit te denken, oh wat duurt dat lang. Ja, dat mag je wel denken, want dat is ook wel erg lang allemaal. Maar het komt goed, dat weet je. Want aan het begin staat hij die achter de schermen, alleen maar openlijk zichtbaar voor de profeet, niet voor de mensen die bij hem waren. Maar hij is er al die tijd achter de schermen. En door hem weet je dat het goed komt. Uiteindelijk, dat wordt hier allemaal niet beschreven, is hij dezelfde als de Messias die straks zal terugkomen, zal regeren. Maar hier wordt hij als een zeer geheimzinnige figuur gezien. En als de engel begint te spreken, Daniel is helemaal van slag en als een kracht is uit zijn lichaam geweken. Maar dan wordt gezegd, gij zeer gewenste man. Af en toe is het toch wel leuk dat die uitdrukkingen uit de Statenvertaling bewaard gebleven zijn, dat ze niet alles veranderd hebben in deze herziening. Gij zeer gewenste man. Nieuwe vertalingen maken ervan, gij zeer beminde man, en dat is ook de bedoeling. Maar dit is wat er letterlijk staat. Het is toch mooi dat er een mens is naar wie het hart van God uitgaat. God wenst deze man. Natuurlijk betekent dat God houdt van hem. God wil een relatie met deze man en heeft die relatie al. Maar het is mooi dat het hier zo staat. Deze gewenste man. Deze man die in het bijzonder, zo mag ik het ook weergeven, in de gunst van God staat. En deze man mag het ontvangen. Maar deze man heeft het opgeschreven en wij mogen het lezen. Dat wil zeggen, wij staan ook in de gunst van God. Als je tenminste door het licht van zijn geest enigszins deze dingen verstaat. En daarvoor hebben wij de geweldige sleutel van het Nieuwe Testament. Het Oude Testament omvat vele, vele onthullingen die toch voor ons duister blijven, zolang je de sleutel mist. Het is als een prachtig wandmeubel met allemaal kastjes die allemaal met één sleutel opengaan. Maar zolang je die sleutel niet hebt, kun je de kast bewonderen, maar je weet niet wat voor geheimen erin verborgen zijn. Christus is de sleutel, ook tot deze hoofdstuk. Nou, dan begint deze man te vertellen. Ik heb u de vorige maal al gezegd aan de hand van de profetie van Daniel 9, dat het 490 jaar zou duren, maar tussen die 69ste en de 70ste jaarweek is een onbepaalde periode. Dus alles bij elkaar duurt het heel lang. En daartussenin wordt de tempel nog weer eens een keer verwoest, zoals dat in vervulling is gegaan in het jaar 70 door de Romeinen. Het is een project van lange adem. En daar kan je ook wel zien dat God daar bijzondere mensen voor gebruikt om dat aan hen te openbaren. Want wij zijn ongeduldige mensen. Wij willen de vervulling onmiddellijk hier en nu. Daar kunnen wij niet tegen, zeggen zo'n langtermijnproject. In Handelingen 1 is de Heer Jezus zo vriendelijk om tegen de discipelen te zeggen, het is jullie niet toegestaan om de tijden en de gelegenheden te weten. Nou, dat is maar goed ook, want dan had hij moeten zeggen dat het nog minstens 2000 jaar zou duren. Daar kan niet iedereen tegen. Dat weten wij nu pas achteraf. Maar nu zien wij die dingen in vervulling gaan. Nou, zo zie je het ook. Na het Perzische Rijk, Daniel was al heel oud en die was zelf overgegaan als het ware van dat Babylonische Rijk naar het Perzische Rijk. En alweer was hij aan het hof, want zo'n man die wil je graag meenemen onder een nieuw bewind. Hij kreeg te horen dat dat Perzische Rijk ook niet het eeuwige leven zou hebben. Dat zou hij niet meer meemaken. Maar er zou een nieuwe vorst komen, een Griekse vorst. Dat vind je in hoofdstuk 11 vers 2. Hij zal allen opzetten tegen het koninkrijk Griekenland. Nou, daar hoeven we niet zoveel over te vertellen, want dat hebben we bij hoofdstuk 8 allemaal zeer uitvoerig gezien. De ram, dat is het Perzische Rijk. En de geitenbok, dat was het Griekse Rijk. Dat het Perzische Rijk onder de voet loopt. Vers 3, daarna zal er een machtig koning aan de macht komen die met grote heerschappij zal heersen. Dat is Alexander de Grote. De grootste, eigenlijk zowat de enige koning van dat Grieks-Macedonische Rijk. Want daarna is dat in 4 delen uit elkaar gevallen. Hij stierf jong. Het is na veel oorlog in 4 stukken uit elkaar gevallen. En dat is wat hier beschreven wordt in vers 4. Dat koninkrijk zal uiteengerukt worden. En ik heb je destijds al gezegd, Israël heeft erg veel belang bij die geschiedenis. Want 2 van de 4 stukken waren buren van Israël. Ten noorden had je het Syrische Rijk, veel groter dan wat wij nu Syrië noemen, veel groter. Geregeerd door een Griekse generaal en zijn nakomelingen, die heetten allemaal Seleucus of Antiochus. Dat was de koning van het noorden, vanuit Israël gezien. En ten zuiden had je de koning van het zuiden. Dat was Egypte. Ook een heel groot rijk, veel groter dan nu. En dat werd ook weer geregeerd door een Griekse generaal Ptolemeus en zijn vele nakomelingen, die voor het gemak ook allemaal Ptolemeus heten. Dat maakt het lastig in dit hoofdstuk. Want die koning van het noorden en die koning van het zuiden, als je dat zo doorleest, denk je elke keer dat het over dezelfde koning gaat. Maar nee hoor, eerst is het Ptolemeus de eerste en dan de tweede en dan de derde en dan de vierde. Af en toe komt er zelfs een Cleopatra voorbij. Al die namen worden hier niet genoemd, maar het is wel zo. Maar niet de Cleopatra, die was in feite Cleopatra de zevende. En dat gaat maar door, dat gaat maar door. Maar het gaat door tot precies hetzelfde punt als waar de beschrijving in hoofdstuk 8 stopte. Tweede eeuw voor Christus. Nou, dat Griekse Rijk begon in de vierde eeuw, ongeveer tot 330... En in de tweede eeuw, in 167 voor Christus, is daar een Syrische koning, de koning van het noorden, Antiochus de vierde, bijgenaamd Epiphanes, de stralende, de doorluchtige, die de tempel ontwijd heeft, u weet het allemaal. En die heeft daar een verschrikkelijke tijd in Israël laten aanbreken. De tempeldienst moet ophouden. Elk jaar wordt dat verschrikkelijke nog gevierd in het Chanukka-feest in Israël. Ja, die vieren dan niet dat dat gebeurde, maar dat die tempel weer gereinigd werd. Dankzij de opstand van de Maccabeën, die noordelingen eruit gegooid hebben. En de tempel weer opnieuw hebben ingewijd in 164 voor Christus. Dat is dat feest, dat wordt daar herdacht. Maar hier gaat de geschiedenis verder dan in hoofdstuk 8. En nu gebeurt hier iets dat hetzelfde is als in hoofdstuk 9, waarna de 69 jaarweken, dat weten we precies wanneer die eindigde bij de dood van de Messias. En dan komt er een onbepaald lange tijd en dan komen we bij de 70ste jaarweek, de laatste 7 jaren. Hier gebeurt iets dergelijks. Ik heb je de vorige keer gezegd bij die 70ste jaarweek, dat als je dat laat volgen op het sterven en opstanding van de Heer Jezus, dat je dan absoluut geen idee hebt waar die 7 jaar op slaan. Wat is er dan gebeurd in die 7 jaar? Dat klopt niet met de geschiedenis. Nee, geen wonder. Die 7 jaar moeten nog komen. Hier is het precies hetzelfde. Tot aan Antiochus de vierde is de beschrijving helemaal duidelijk. Ik ga u dat niet in detail vertellen, ik weet het niet eens uit mijn hoofd, dat doet er ook niet toe. Al die Ptolemeussen en al die Seleucussen en al die Antiochussen, we laten ze rustig de revue passeren, bewonderen alleen de precisie waarmee God dat allemaal beschrijft. En dan komen we bij Antiochus de Vierde. Maar dan worden er over die Antiochus dingen verteld waarvan de geschiedschrijvers zeggen, wij grijpen absoluut niet waar dat op slaat. Dit is helemaal nooit gebeurd, het is heel anders met hem gegaan. En als je nou dit hoofdstuk goed leest, dan krijg je die sleutel. Want we lezen in vers 35, aan het eind, tot de tijd van het einde. Want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. En dan in vers 40, dan zal in de tijd van het einde. Hier gebeurt hetzelfde. Hier wordt een grote sprong gemaakt van de geschiedenis van toen naar letterlijk wat wij ook noemen de eindtijd. Want dit hoofdstuk eindigt, al zie je dat niet zo, letterlijk hier met de wederkomst van Christus. Dan zal die koning waar we direct verder over gaan hebben aan zijn einde komen. En dan gaat onmiddellijk hoofdstuk 12 verder. Dan komt het grote herstel van Israël. Het zal als een opstanding uit de doden zijn. En dan zullen de verstandigen blinken als de glans van het hemelgewelf. Dan zal het Messiaanse Rijk aanbreken. Dus wij worden met een grote sprong overgeheveld van de tijd van Antiochus, van de tweede eeuw voor Christus, naar misschien wel de 21ste eeuw na Christus. En nou zegt u, ja, maar wacht even, hoe weet je dat nou? Hoe kunnen we dat nou zeker weten? Wel, u moet bedenken dat die koning van het noorden op dat moment ook de koning van Israël was. Je kunt niet zeggen, Israël heeft in al die eeuwen geen koning gehad. Later kregen ze de Herodessen. En in deze tijd waren die koningen van het noorden en soms ook de koning van het zuiden koning in Israël. Dus als je in die tijd vroeg, wie is jullie koning? Dan hadden ze moeten zeggen, ja, die woont in Damascus. Dat is de koning van het noorden, dat is de koning van dat Seleucidische Rijk. Dat was hun koning. Maar die koning, dat zagen we ook al in hoofdstuk 8, is een voorafschaduwing van de koning van Israël in de eindtijd. Het begrip antichrist is erg ingewikkeld, want soms verbindt men dat met het eerste beest in Openbaring 13, dan weer met het tweede beest in Openbaring 13, en soms ook met deze koning van Israël. Nou, het is allemaal handen op één buik, het maakt niet veel uit hoe je dat noemt, het is één antichristelijke macht. Maar in elk geval, er zal een leider zijn die en politiek en geestelijk leider van Israël is, die net zo goddeloos zal zijn als deze Antiochus het was. Deze Antiochus de Vierde is in het hele boek Daniël een prototype, een voorafschaduwing van deze valse koning van de eindtijd. Ik ben ervan overtuigd dat de Heer Jezus over hem spreekt als hij zegt in Johannes 5 vers 43, ik ben tot jullie gekomen in de naam van mijn vader en mij nemen jullie niet aan, maar er zal er één komen in zijn eigen naam en die zullen jullie aannemen. In het algemeen zijn ze het erover eens dat hij daarover de antichrist heeft. Die volgens 1 Johannes 2 de Christus, de Messias, zal loochenen. Namelijk de ware Messias. Hij zal de geestelijke, politieke of allebei de leider van Israël zijn in de eindtijd. Hij is de koning van Israël. Of die dan president zal heten, maakt helemaal niet uit. Hij is de leider. En Antiochus is een afschuwelijke voorafschaduwing van hem. Want deze leider zal hetzelfde doen. Een van de meest merkwaardige dingen waar we naar uitkijken in de profetie is op een of andere manier het herstel van de offerdienst. Als de profetieën tot nu toe allemaal in vervulling zijn gegaan, Israël is teruggekeerd naar zijn land, Israël heeft een eigen staat opgericht, Israël heeft de steden weer opgebouwd, al die dingen zijn in vervulling gegaan. Maar het belangrijkste, wat nog niet in vervulling is gegaan, is dat er op een of andere manier een tempel van de antichrist zal zijn. Van 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 zegt dat de antichrist zich in die tempel zal zetten om zich te laten aanbidden alsof hij God is. En dan begint weer die laatste jaarweek. Het gaat altijd weer over diezelfde periode. Die laatste 7 jaar van de geschiedenis. Voor de wederkomst. Hoe weten we dat het er weer over die jaarweek gaat? Omdat in hoofdstuk 12 de man in linnen zelf zegt, het duurt een tijd, dat is 1 jaar. Een tijden, dat is 2 jaar. En een halve tijd, dat is 3,5 jaar. Dat is de laatste 3,5 jaar van het halve jaarweek. En aan het eind wordt nog eens gesproken over 2090 en 1335 dagen. Is het allemaal dezelfde periode? Dit is al iets langer als de periode die in de Openbaring genoemd wordt. 1260 dagen, dat is 3,5 keer 360. 42 maanden, dat is 3,5 keer 12 maanden. Een tijd, tijden en een halve tijd. Dat is 3,5 jaar. Steeds weer komt die uitdrukking voor. In het boek Openbaring en in het boek Daniel. En altijd is dat de laatste helft van de 70ste jaarweek. Dus we worden van de tweede eeuw, als je dat niet snapt, dan verdrink je in deze hoofdstuk. Van de tweede eeuw van voor Christus, voor onze jaartelling, worden we overgeheveld naar een man die sprekend op Antiochus lijkt. Of Antiochus lijkt op hem. Een valse leider van Israël. Die Israël, die de massa van Israël zal storten in het verderf. En als je nu ziet hoeveel mensen in Israël van de Heere God en zijn woord weinig of niets willen weten, dan kun je daar ook helaas een levendige voorstelling bij vormen. En hij zal verschrikkelijke dingen doen. Hij zal de God van zijn vaderen verloochenen. Ook hier staat een uitdrukking die men niet veranderd heeft. Nou, een beetje veranderd. De wens van de vrouw, en hier staat het verlangen van de vrouwen, vers 37. De oude kerkvaders zeiden al, elke vrouw die wil graag de Messias baren. En daar gaat deze uitdrukking over. Moderne uitleggers zijn het daar bijna nooit mee eens. En we laten dat nou maar liggen, maar het is wel mooi zoals het hier staat. Meestal vertaalt men het als dat wat vrouwen wensen, en dat zijn niet alleen maar kinderen. Dan gaat het ook over sieraden. Dan gaat het over de mooiste kostbaarheden die ze hebben en die hij zal begeren of hij hun zal schenken. Maar dat maakt allemaal niet uit, dat zijn maar details. Alleen het trof mij dat het hier nog net zo staat, bijna net zo staat als in de Statenvertaling. Maar in elk geval, dit zal een goddeloos man zijn. Het is afschuwelijk om te bedenken dat hij zoveel invloed zal hebben in Israël, dat hij de massa mee zal nemen. Daartegenover staat dit. In 1948 kwam de staat Israël, dat is een wonder. Maar het tweede wonder is dat in die staat Israël, zeg maar sinds de jaren 80, bezig is daar een gemeenschap van Messias beleidende Joden te ontwikkelen van tegen de 15.000 mensen momenteel. Het is nog niet zoveel, maar het groeit elke dag. Mensen die de Jezus beleiden, Joodse mensen die de Jezus beleiden als hun verlosser, als hun Messias, als hun Heer, als hun koning. En nou moet u eens letten op een uitdrukking die we 4 maal zijn tegengekomen in hoofdstuk 11 en 12. Die uitdrukking is de verstandigen. Ik neem ze even met u mee. Ik loop ze even langs in hoofdstuk 11, vers 33. De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving. Vers 35, van de verstandigen zullen er struikelen om hen te louteren, te reinigen en zuiveren wit te maken tot de tijd van het einde. In hoofdstuk 12 vers 3, de verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er vele rechtvaardigen, ook een bijzondere uitdrukking, vele tot gerechtigheid brengen. Dat vind je ook in Jesaja 53. Vele tot gerechtigheid brengen. Vele mensen tot tzadikim maken, tot rechtvaardigen maken, tot vromen, mensen die God dienen gaan. En tenslotte nog een keer in vers 10. Velen zullen gereinigd, zuiver, wit gemaakt en gelouterd worden. En aan het eind de verstandigen zullen het begrijpen. 4 keer. Nou heeft het Hebreeuws allerlei woorden voor wijzen en verstandigen. Sommigen vertalen hier met het woord wijzen. Anderen vertalen met het woord leraar. Dit is een heel bijzonder woord, maskilim. En dat heeft ook een heel specifieke betekenis. Juist omdat het zo'n zeldzaam woord is in dit verband, duidt het een heel bijzondere groep mensen aan. Israël in die eindtijd zal vatbaar zijn voor grove misleidingen. Waar de antichrist, of in ieder geval koning van Israël, hoe je het noemen wilt, de valse herder, zo noemt de profeet Zacharia hem, die zal het volk misleiden en velen zullen daar intrappen. Maar er is een categorie, een groep, misschien relatief klein, dat zijn de verstandigen. Nou, het mooie is weer, ik zei u al, er is steeds een parallel tussen die tweede eeuw voor Christus en de eindtijd. Want in de tweede eeuw voor Christus waren dat de Maccabeën. Dat waren degenen die moed vatten om zich te keren tegen deze afschuwelijke ontwijding van de tempel en een opstand te ontketenen waarbij ze uiteindelijk de Syriërs verdreven en de tempel weer hebben gezuiverd en ingewijd. Maar ze hebben een parallel met die maskilim in de eindtijd. de verstandigen. Dat zijn de mensen die de dingen van God verstaan. Verstandigen heeft niets met intelligentie te maken. Vandaag belde een mevrouw mij op. Die dingen gebeuren, meestal mailen ze, maar af en toe bellen ze. Waar wordt in de Bijbel gesproken over hoogbegaafdheid? Ik zeg nergens, mevrouw. Oh, nou, dank u wel. Het begrip intelligentie, zoals wij dat kennen, komt in de Bijbel niet aan de orde. Nou, ze maakten het heel ingewikkeld, dat zal ik allemaal maar niet vertellen. Maar dat hebben we maar laten liggen. Maar de kwestie van intelligentie is in de Bijbel niet aan de orde. De ene mens meer intelligent is dan de ander. Veel belangrijker in de Bijbel is dat de ene mens wijzer is dan de ander. En wijsheid heeft in de Bijbel altijd te maken met vroomheid, met godsvrucht. De wijze is de vrome mens. De vrome mens is de wijze mens. Het hele boek Spreuken behandelt wie de echte wijze mens is. Dat is de mens die de Heere dient en hem lief heeft. Het gaat nu om hoogbegaafdheid. Dat zijn de verstandigen. Dat zijn niet de intelligenten, maar dat zijn de mensen die wijs zijn. Die godvruchtig zijn. En er zit ook dat element in. Sommigen vertalen het ook zo met leraar. Dat zijn ook degenen die anderen onderwijzen. Die anderen duidelijk maken. Ga niet achter die duistere macht aan die ons in de greep heeft. Laat je niet verleiden met zijn verschrikkelijke verzoekingen om de afgoden te gaan dienen, want daar zal het op neerkomen. Zij het dan in een heel moderne, gesofisticeerde vorm. Doe het niet. Zij onderwijzen anderen. En de mooiste omschrijving is in 12 vers 3. Zij die de vele rechtvaardigen, die vele brengen tot de ware gerechtigheid. En u weet, dat is een heel centraal Joods begrip, de tzedakah. De tzaddik, dat is de rechtvaardige. En dat is eigenlijk identiek met de vrome, de godvruchtige. Dus ook weer de wijze. Deze groep van maskilim zullen velen tot wijsheid brengen, tot inzicht brengen. En datzelfde als tot gerechtigheid brengen. Zodat zij rechtvaardigen zijn, die beantwoorden aan de normen van God. Door de prediking die ze zullen doen. En God in zijn genade zal aan de harten van heel veel mensen werken door zijn heilige geest. Zodat ze de gerechtigheid leren kennen. En die verstandigen, dat zijn zelf ook geen volmaakte mensen. We lezen ook in hoofdstuk 11 vers 35 dat er ook van hen zullen struikelen. Zij gaan in de eerste plaats zelf door de, door de oven. Waar ze beproefd worden en gelouterd worden. Ze gaan zelf door de vurige oven. Hebben we een prachtig beeld gezien in hoofdstuk 3. De vrienden van Daniel in de vurige oven. Dat is precies waar het hier over gaat. Dat is de loutering, de toetsing. Zij gaan daar ook doorheen. Zij zijn niet boven anderen verheven. Zij zijn ook maar gewoon mensen die uit de genade van God moeten leren leven. En die op de proef gesteld worden, gelouterd worden. Zoals Daniel zelf dat aan het begin van dit boek. En deze mensen zullen dan vervolgens anderen tot inzicht brengen. En weet u, dat vind ik zo'n mooi beeld voor de eindtijd. Even los van Israël. Nou, hier gaat het specifiek over Israël. Maar in zijn bredere toepassing, waar de goddeloosheid hand over hand toeneemt. Waar wij leven in een proces van ontkerstening en secularisatie. Waar christelijke beginselen, die 50 jaar nog vanzelfsprekend waren in onze cultuur, onze maatschappij, die zijn dat vandaag totaal niet meer. Wij zijn een uitzondering. Wij zijn een bizar iets geworden in het grote geheel. En in die tijd heb je meer dan wanneer dan ook maskilim nodig. Mensen die zelf door beproevingen heen gaan, die worden daar niet voor gespaard. Ik zou zeggen in tegendeel. Ze hebben eigenlijk de zwaarste beproevingen nodig. Maar ze worden erdoor gelouterd en gevormd door de Heere God om anderen tot gerechtigheid te brengen. Ik heb wel eens gedacht, de hele Romeinenbrief, als je dat Joods bekijkt, is een brief die handelt over de vraag, hoe kan iemand een tzaddik worden? Word je een rechtvaardig? Door geloof, door genade. Maar er komt nog wel wat meer bij kijken in de Romeinenbrief. Maar dat is de kernvraag, hoe word je een tzaddik? Dit zijn de mensen die weten hoe ze door Gods genade en met kracht van zijn geest mensen tot tzaddikim kunnen maken. En daardoor is de zaak niet helemaal verloren. Want de goddelozen zullen uiteindelijk omkomen. Kijk maar eens naar 12 vers 10. Velen zullen gereinigd, zuiver, wit en gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen. En geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Mooi is dat, die begrijpen het niet. Die zijn misschien veel intelligenter dan de verstandig. Maar ze begrijpen het niet. Want dit gaat over een begrijpen waar het niet in eerste plaats om IQ gaat, maar om geestelijk inzicht. En dat vereist in de eerste plaats een vernieuwd hart. En in de tweede plaats de inwoning van de Heilige Geest. Die begrijpen er echt helemaal niks van. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Ik geef het terug, neem het niet kwalijk als het wat door elkaar gaat, maar dat is de makkelijkste manier om de hoofdthema's eruit te lichten. Maar in vers 4, er staat, velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Mensen die dat uit hun verband rukken, die zeggen, kijk, dit gaat over de groei van de wetenschap in de laatste tijd. Daar slaat dat echt nog helemaal nergens op. Dit gaat niet over de wetenschap. Hoewel de Statenvertaling meen ik het woord wetenschap hier heeft, dat is dan verwarrend. Maar het gaat erom dat vele, vele vormen van kennis zich zullen verbreiden over de aarde die in feite schijnkennis zijn. Want de echte kennis is verborgen. Heel veel van de dingen die Daniël hier geopenbaard krijgt, die moet hij geheim houden. Hij heeft toch dit boek geschreven. Dus het staat er toch in. Maar je zou dat zo kunnen opvatten. Het staat er allemaal wel en het staat in de hele Bijbel. Maar als je het niet ziet, dan zie je het niet. Als je ogen gesloten zijn, dan zie je het niet. Je hebt nodig ogenzalf, zegt de Heer Jezus tegen Laodicea. Jullie snappen het niet. Je hebt ogenzalf van mij nodig. Want dan gaan jullie ogen open, dan ga je het pas zien. Verlicht de ogen van het hart, zegt Paulus in Efeze 1. Door de Heilige Geest, de geest van wijsheid en openbaring. Dan krijg je verlichte ogen van het hart. We hebben openbaring nodig van Gods kant, maar we hebben ook de Heilige Geest nodig om de openbaring te begrijpen, anders heeft het totaal geen zin. Dan kan God ons openbaren wat hij wil. Maar als er geen mensen zijn die die openbaring kunnen opnemen en verstaan, dan heeft het geen zin. Dus dezelfde geest die ons de dingen van God openbaart, moet ook in ons komen om ons verstand te verlichten, zodat we het gaan opnemen. Dus de kennis zal enorm toenemen en het zal de mensen niet wijzer maken. Het zal de duisternis niet verlichten. Daarvoor heb je een veranderd hart nodig. De verstandigen zullen het begrijpen. Nog eenmaal komt hier ook. Nou, laat ik nog even toch een paar dingen zeggen ook over het begin van hoofdstuk 12. We kunnen op een heleboel details helemaal niet ingaan, dat begrijpt u wel. Maar er wordt hier gesproken over de grote herleving van Israël. Dit kan alleen maar in verband staan met de wederkomst van de Messias, de vestiging van zijn rijk. En dan wordt er eerst nog gesproken in vers 1 van hoofdstuk 12 over die tijd van benauwdheid, waar Jeremia 30 ook over spreekt. Dat is de grote verdrukking in het Nieuwe Testament, dat is dezelfde periode. Wat daar de grote verdrukking heet, in Matthäus 24, maar ook in Openbaring 7, dat heet hier de tijd van de benauwdheid van Jacob. Dat is letterlijk uit Jeremia 30 vers 7. Hier staat ook die tijd van de benauwdheid. Dat is die laatste 3,5 jaar van die 70ste jaarweek. De laatste 42 maanden voor de komst van de Messias. Een tijd van benauwdheid. En dan, dat moet je dan van elders invullen hier, dan als de Messias komt, dan breekt de tijd van zegen aan. De tijd waarvan Handelingen 3 zegt, bij monden van Petrus tot de Joden, als jullie nu bekeren, dan breken de tijden van de wederherstelling alle dingen aan. Wordt alles hersteld. Alles wordt weer goed gemaakt. En zo is het hier ook, het grote herstel. En het wordt hier beschreven in de vorm van een opstanding. Het is de vraag of het hier over letterlijke opstanding gaat. Dat zou kunnen. Maar ik weet niet of dat de bedoeling is van de Heilige Geest. Het gaat om de grote herleving van Israël. Zoals het staat in Romeinen 11. Als hun verwerping de zegen voor de volkeren betekent. Wat zal hun opstanding uit de doden anders zijn dan nog veel meer zegen. En dat is daar ook geestelijk bedoeld. Als Israël zal opstaan uit zijn geestelijke dood van zoveel eeuwen. Velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zegt vers 2, zullen ontwaken. En dan net als Matthäus 25, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot eeuwig afgrijzen. Dat is de scheidslijn die loopt door dwars door alle volken heen. De goddelozen en de rechtvaardigen. De rechtvaardigen en de goddelozen. De verstandigen zullen blinken, en dat hebben we al gezien, dat vers. Nog eenmaal komt de man in linnen aan de orde in vers 7, die de garantie betekent voor de vervulling van al deze dingen. Zonder die man op de achtergrond en nu in het vrederijk op de voorgrond, zou er niets van terechtgekomen zijn. En zou de duivel uiteindelijk gezegevierd hebben. Ten slotte wordt ons nog een paar tijdsbepalingen gegeven. Maar u weet al vanuit hoofdstuk 9 hoe we die moeten zien. 70 jaarweken, de laatste jaarweek duurt 7 jaar, 2 perioden verdeeld, de tweede periode. Dan werpt de antichrist het masker af en dan gaat de duivel tekeer tegen iedereen die nog de ware God wil dienen. Dat is die periode van 3,5 jaar. Vers 11 van hoofdstuk 12. Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer, namelijk dat dagelijks brandoffers, morgens en 's avonds, weggenomen zal worden. Er wordt een eind aan gemaakt. En de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn. Een gruwel is altijd een codewoord in het Hebreeuws voor een afgodsbeeld dat verwoesting brengt. Herinnert aan het beeld dat Antiochus de Vierde in de tempel in Jeruzalem opricht. Een beeld van Zeus, de hoofdgod van de Grieken. Hier is het ook zo'n gruwel. En als dat eenmaal opgesteld zal worden, dan wordt het aftellen. En dan wordt het 1290 dagen volhouden. Jezus zegt in Matthäus 24, als die dagen niet verkort werden, dan zouden zelfs de uitverkorenen nog verloren gaan. Met andere woorden, gaan die zelfs voor de bijl, als het te lang zou duren. En dan is er nog 1335, nog weer een langere periode. Wat dat betekent, daar kun je allerlei dingen over speculeren. Dat ga ik helemaal niet doen vanavond. Dan moet u maar in mijn boek lezen dat niet op de boekentafel ligt. Ofwel, de toekomst van God. Maar u... Laatste vers van het boek Daniël. Ga heen tot het einde. Wat mooi is dat. Het eindtijd maakt Daniël ook mee. Als straks de Heer Jezus zal komen en verschijnen zal op Olijfberg, dan komt hij met al degenen die in Christus gestorven zijn. Dat geldt voor hem ook. Hij heeft al die tijd kunnen uitrusten, maar dan moet hij weer in de benen komen. En alle geloven van het Oude Testament en van het Nieuw Testament, die zijn bedeling, zullen opstaan en met Christus verschijnen aan de hemeltrans. U zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dag. En als wij nog voor die tijd zouden overlijden, zullen wij precies op hetzelfde moment opstaan. Want de doden in Christus zullen opstaan en de Heer Jezus zal verschijnen en al zijn heiligen met hem. En dan komt Daniël tot zijn bestemming, maar u en ik ook. En als we mogen blijven leven tot de komst van de Heer, dan zullen we getransformeerd worden en zullen ook wij tot onze bestemming komen. Want onze bestemming ligt in het Koninkrijk Gods. Ligt niet in de hemel. Dat is mooi om daar in de tussentijd te mogen zijn. Zolang de koning nog niet gekomen is. Maar die bestemming ligt in het Koninkrijk Gods. Wanneer de Heer Jezus zal regeren. En elk van ons zijn eigen plekje zal krijgen in dat Koninkrijk. Om met hem over deze wereld te regeren. Maar dat is weer een nieuw Bijbelboek. En een nieuwe serie lezingen. En daarmee is mijn taak hier ten einde. God zegene zijn woord.